Hoe gaan we nu verder? Maar het is belangrijker dat de Heer spreekt natuurlijk dan dat ik spreek. Dat lijkt me duidelijk. En ik denk dat we die dingen die we gehoord hebben vanmorgen, hè, dat je ook gewoon de tijd moet nemen om ze in je hart te laten zinken. Het lijkt me heel goed om niet zomaar weer allerlei drukte weer verder te gaan. Maar we gaan er nog eens even over nadenken. Van wat was er nou in die dienst vanmorgen wat mij aansprak? Wat was er nou in die zangdienst wat mijn hart raakte? En kijk, misschien ben je hier vanmorgen wel gekomen. En je had op Facebook gelezen, ja, die Van der Maten die gaat het hebben over liefde, relaties en dates. Dus dan ga ik maar eens kijken. Nou, dan heb je mooi pech. Je mag de PowerPoint wel weer weghalen. Het voordeel is dat ik over 2 weken nog een keer mag. Dus dan ga je op herhaling. Dus ik ga ervan uit dat ik dan hierover ga spreken. Maar vanmorgen wil ik het nog over de kern hebben. Waarom heb ik dit ding eigenlijk vast? Dat hoeft helemaal niet. Ja. Als de Heer soms een beetje overneemt, dan kun je ook een beetje in de war raken. Dat merk je wel weer. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de kern. Want als het gaat om liefde, dates en relaties, hè, ik had getwijfeld over dat onderwerp. Ik dacht van ja, aan de ene kant, hè, voel ik het dat het heel belangrijk is. En ergens dacht ik van ja, om het nou te hebben over daten en om het te hebben over relaties, is dat wel geestelijk genoeg, hè, dacht ik. Is dat wel geestelijk genoeg? Maar gelukkig ontdekte ik dat liefde misschien wel het meest geestelijke onderwerp is wat er bestaat. In alle dingen is de Heer Jezus ons voorbeeld. Als je de Heer Jezus gaat volgen, nou, dan is het misschien wel het eerste wat er gaat veranderen, is op het gebied van hoe je lief hebt. Daar heeft de Heer Jezus het heel veel over. Dan is het eerste wat gaat veranderen, is hoe je omgaat met relaties, met andere mensen. De Heer Jezus doet een oproep om hem te volgen. En als je de Heer Jezus gaat volgen, dan heb je misschien wel gemerkt, dat betekent niet per definitie dat het leven beter wordt. Maar als je de Heer Jezus gaat volgen, dat betekent wel dat jij beter gaat worden in het leven. En Jezus roept je op om hem te volgen, om hem als het ware na te doen. De oproep is niet in de eerste plaats bid tot mij of onderhandel met mij. Maar de oproep in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus is volg mij. Dit heb ik gedaan, doe mij na. En dat geldt misschien wel in de eerste plaats voor als het gaat over de liefde. En daarom is de liefde misschien wel het meest geestelijke onderwerp wat je kan bespreken. In Johannes 15 heeft Jezus een gesprek met zijn leerlingen. En het is helemaal niet zo lang voordat hij aan het kruis zal gaan sterven. Die hoofdstukken van Johannes 13 tot en met 17 vinden allemaal plaats tijdens de laatste maaltijd die Jezus heeft met zijn leerlingen. Vlak voordat hij in die nacht zal worden gevangen genomen. En hij heeft een bijzonder gesprek met zijn leerlingen. En hij zegt tegen hen in Johannes 15 vanaf vers 1, zegt hij: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. En dat was voor die mannen waarmee hij sprak, die mannen, die Israëlieten, was dat een superbekende metafoor. Want ze wisten allemaal hoe dat eruit zag. Hè? Die wijnranken, die wijnverbouwing, dat was daar gewoon heel bekend. Dus ze begrepen dit beeld maar al te goed. Hij zegt: ik ben de ware wijnstok en de vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Nou, opnieuw, dit begrepen zij volkomen. Dat je bepaalde ranken moest snoeien, zodat de andere, meest vruchtbare ranken nog meer vruchten gingen dragen. Dat was volkomen duidelijk voor hen wat Jezus hier bedoelde. Meer vrucht gaan dragen. En dan zegt Jezus: blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vruchten dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met de andere ranken verzameld en gegooid, in het vuur gegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Dus tot zover volgen zijn leerlingen Jezus volkomen. Dus het gaat over vrucht dragen. En het gaat over verbonden blijven met de Heer Jezus. En het gaat over doen wat Hij zegt. Tot dit punt volgen zij de Heer Jezus volkomen. En dan op een gegeven moment in vers... Zoek het even bij. 12. Jezus zegt... Eerst als jullie doen wat ik zeg, dan blijf je in mij. Als jullie doen wat ik zeg, dan blijf je in mij. En de leerlingen van Jezus die denken, ja, als jullie doen wat ik zeg, nu komen de regels. Dat was hoe het ook gewoon was in die tijd. Hè? De wet van Mozes stond al vol met regels, maar de wetgeleerden hadden daar nog stapels en stapels en stapels regels bij verzonnen. Als je nou houdt aan die regels, dat zeiden de wetgeleerden ook, als je dat nou doet, dan kun je leven zoals God het van je vraagt. Dan kun je voor hem welgevallig, aangenaam zijn. En dus nu horen zij, ja, wij moeten doen wat de Heer Jezus zegt om in hen te blijven. Dus nu zullen de regels wel volgen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 12, mijn gebod. En de leerlingen die klapperen even met hun oren. Mijn gebod, enkelvoud? Is er dan maar één gebod? Wij hebben gehoord over duizenden geboden en regeltjes die daar nog onder hingen. Is er dan maar één gebod, Heer Jezus? En de Heer Jezus zegt, ja, er is één gebod, zegt hij. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is mijn enige gebod, zegt Jezus. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Wat de Heer Jezus van ons vraagt, en ik ga daar over 2 weken wel verder op in, wat dat dan te maken heeft met relaties en met daten en ook met je huwelijk. Maar wat de Heer Jezus hier van ons vraagt, is dat wij de ander lief hebben. Niet zoals wij zelf liefde hebben ontvangen. Niet zoals wij graag liefde zouden willen ontvangen. Niet op de wijze waarop wij dachten dat liefde in elkaar zat. Maar dat wij de ander lief hebben zoals wij zelf door de Heere Jezus worden geliefd. Dat is wat Hij van ons vraagt. En de leerlingen van Jezus, misschien hebben ze wel gedacht, ja, het is een beetje een zoetsappig verhaal, Heere Jezus. Is dan de liefde, gaat dat nou alles oplossen? Liefde, is dat alles wat we moeten doen? Misschien hebben ze wel gedacht, het is een beetje een slap verhaal. Maar een paar dagen later is de Heer Jezus gestorven aan een kruis en begint het hun te dagen wat hij ze een paar dagen eerder had verteld. En zijn ze bij zichzelf nagaan en denken, dit is de liefde. Dus dit is de liefde waar de Heer Jezus het over had. Heb de ander lief zoals ik jullie heb lief gehad, zoals ik ervoor koos vrijwillig om mijzelf op te offeren en aan een kruis te sterven. Dus zo moet ik nu de ander lief hebben. Zoals de Heer Jezus lief had en terwijl hij super belangrijk was als zoon van God, maar daar nooit aanspraak op maakte, maar altijd de minste wilde zijn. Dus zo moet ik die ander lief hebben. En ineens was het niet meer een slap verhaal, maar was het een krachtige opdracht. Met deze liefde moeten jullie nu elkaar lief hebben. En apostel Paulus heeft heel veel brieven geschreven aan allerlei gemeenten in die tijd. En heel veel van wat Paulus schreef is een uitwerking van dit ene gebod van Jezus. Met andere woorden, Jezus gaf dat ene gebod dat wij elkaar zouden lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Daar hing alles aan voor Hem. En dan zegt de apostel Paulus tegen die mensen in Korinthe en tegen die mensen in Filippi moet ik zeggen. Dit is hoe dat er in de praktijk uitziet. Dit is nou hoe het eruit ziet om de ander lief te hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En in 1 Korinthe 13, en we kennen natuurlijk allemaal het hoofdstuk van de liefde. Misschien heb je geliefde wel een kaartje gestuurd vrijdag met een tekst uit 1 Korinthe 13 erop. Maar in 1 Korinthe 13, daar gaat Paulus zeggen, ja, die liefde waarmee Jezus ons heeft lief gehad. Hoe ziet dat er nu uit? En in vers 4 zegt hij, de liefde is geduldig. De liefde is vol goedheid. En de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Alleen al die paar woordjes over de liefde waarmee Jezus ons heeft lief gehad. De liefde is geduldig. Ben jij geduldig? Met je geliefde? Of met de mensen om je heen? Ben je geduldig? De liefde is geduldig, zegt Paulus. De liefde past zich aan het tempo van de ander. De liefde past zich aan waar de ander zich op dat moment bevindt. Met andere woorden, liefde die pusht niet. De liefde is niet opdringerig. En opnieuw is dat precies hoe Jezus ons heeft lief gehad. Want God, en we hebben dat plaatje gezien aan het begin, hè, dat stipje wat de aarde is. En nog een kleiner stipje wat wij op dat kleine stipje zijn. Als God zich niet zou aanpassen aan waar wij ons zouden bevinden, dan zouden wij helemaal niets van hem begrijpen. Niets van hem snappen. Maar hij werd een mens en hij past zich aan ons tempo. En hij past zich aan ons niveau. Als wij keer op keer fouten begaan en dingen toch niet snappen, past hij zich aan. En is de liefde geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is goed. Hoe vriendelijk is de Heer voor ons? Maar ook hoe vriendelijk zijn wij tegen elkaar? De liefde is vriendelijk. En dan drie negatieve dingen. Hij zegt, de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is met andere woorden niet jaloers, vindt zichzelf niet ontzettend belangrijk en is er niet op uit om in de picture te staan. En hoe zit dat dan met onze liefde? Is het soms niet ontzettend moeilijk om een ander in de spotlight te zien staan en hem of haar daar ook te laten staan zonder daar ons eigen verhaal aan toe te voegen? Ja, maar ik kan dit of ik kan zus of ik heb zo gedaan. Is het niet ontzettend lastig dat wanneer een ander succes heeft, dat wij dan denken, ja, maar dat had ik ook gewild. Dat had mij toegekomen. En opnieuw is het hoe God ons in Jezus Christus heeft lief gehad. Want hij was wel ontzettend belangrijk. En toch was het Jezus niet die op de aarde rondliep en in een restaurant binnenkwam en zei, ja, dat beste tafeltje, jullie, ga daar maar even weg. Jezus is in het restaurant. Nee, zo ging hij niet te werk. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, staat er in Filippenzen 2. Maar hij nam de gestalte aan van een slaaf. En dat is de liefde die God ons in Jezus Christus laat zien. En dat is ook de kern van hoe wij mogen liefhebben. Hoe ons wordt opgeroepen om lief te hebben. En het is treffend dat in het einde van 1 Korinthe 13... Dan lijkt Paulus ineens het verhaal een beetje te verschuiven. En dan zegt hij van, toen ik nog een kind was, toen sprak ik als een kind, toen dacht ik als een kind en toen handelde ik als een kind. En dan denk je, wat heeft dat nou met de liefde te maken? Maar we hadden het er vanmorgen over, Tjitske, als je met de kinderen aan tafel zit. Zijn kinderen geduldig? Die van mij niet. Ze zijn super lief hoor, laat ik dat vooropstellen, maar zijn ze geduldig? Nee. Zijn ze altijd vriendelijk? Ook niet. Zijn ze nooit jaloers? Nou, als Jessa iets krijgt en Johanne niet, ja, dan zijn ze jaloers. Dus kinderen, Paulus zegt, toen ik een kind was, toen zei ik, sprak ik als een kind, toen dacht ik als een kind, toen gedroeg ik mij als een kind. Maar nu ik volwassen ben, laat ik het denken van een kind achter mij. En zo roept Jezus ons op om lief te hebben. Om niet meer als een kind te zijn, maar om als een volwassene te zijn. En om de ander lief te hebben zoals wij zelf in hem geliefd zijn. Dus als je de kern wilt weten, en er valt nog heel veel meer over te zeggen, maar als je de kern wilt weten, hoe zou ik me moeten opstellen in relaties met broeders en zusters, met mensen op het werk? Hoe zou ik mij moeten opstellen als ik een date heb met een jongen of met een meisje? Hoe zou ik mij moeten opstellen als ik in mijn relatie, in mijn huwelijk, er het beste uit wil halen? De liefde is geduldig. Moet je niet tegen een jongen in zijn tienerleeftijd zeggen die op een date is met een meisje, waar de hormonen door zijn lichaam heen gieren. He, maar de liefde is geduldig. Die pusht niet. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde vindt zichzelf niet ontzettend belangrijk. Opnieuw, er valt nog zoveel meer over te zeggen. En ik hoop dat ook over 2 weken te doen. Maar laten we alles in het werk stellen om lief te hebben zoals we zelf geliefd zijn in Jezus. En wat hebben we er veel over gezongen vanmorgen. Hoe zijn liefde voor ons is. En als we daar maar iets van na gaan jagen in onze relaties, geloof ik absoluut dat onze relaties beter worden. En dat is eigenlijk alles wat ik vanmorgen hierover wil vertellen. En nogmaals, ik hoop daar over 2 weken veel uitgebreider op in te gaan en veel praktischer te worden. Maar ik denk dat God gewoon voldoende heeft gezegd vanmorgen. En dat we daarmee ook straks naar huis mogen gaan. Of zegt dat ik wil nog gebetteren. Er is ruimte ook, hè, hier achter het podium. Maar dat we daarmee naar huis gaan. Wat de Heer vanmorgen tot jou heeft gesproken. Maar 1 ding staat vast. Hij heeft ons lief met een hemelse, met een betekenisvolle, met een waardevolle, met een blijvende liefde. Een goddelijke liefde. Daarmee heeft hij ons lief. Amen. Amen.